En dat is de reden dat koud douchen, ijsbaden, ja, waarvan je de populariteit natuurlijk enorm ziet toenemen,
ja,
effect heeft op het omvormen van wit vet naar bruin vet en dus naar thermoregulatie.
Ja, zoals hier ook staat, hè, evolutionair, waren er geen elektrische dekens.
Niet?
Nee.
Dus waren er wel, maar er waren nog geen stopcontacten.
Dat zou kunnen. Geen idee.
Nee.
Goeie intro, ja. Dit. Ja. Dit is de Metabool Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode. Reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast zijn of heb je een interessante casus om te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al nog lang wanneer je naar deze podcast luistert. En ja, we zouden nog een derde deel over klachten aan arm, nek en schouder doen.
Ja.
Dat is dus vandaag. En ja, de titel van de masterclass daarover is: hoe maak je je patiënt kans?
Loos.
Precies. En nou ja, vandaag gaan we het hebben over onder andere de anatomie van het vetweefsel. Over de vet-hersenas. De fysiopathologie van vet. En als laatste over de longen en leptine.
Ja, dat verraadt natuurlijk al meteen een beetje de metabole component, want we gaan het hebben over leptine-resistentie als werkingsmechanisme bij kans.
Ja, dus de eerste deel van de podcast ging over biomechanische invloeden, zeg maar, na deze klachten. Podcast nummer 2 ging over, dat is alweer 3 weken geleden dat we die hebben opgenomen. Maar we hebben natuurlijk alle masterclasses eigenlijk volgens hetzelfde principe opgenomen.
Ja.
Of niet opgenomen, maar die geven we volgens dezelfde 3 principes. Ja. Dus dat is biochemisch, biomechanisch om mee te starten, biochemisch is het tweede. En als derde hebben wij een viscerale link. En de viscerale link heeft deze keer te maken met leptine-resistentie, zoals je al zei.
Ja. Ja, en als we dan gaan kijken, want als we over leptine gaan praten, dan gaan we eigenlijk praten over het vetweefsel. Want het vetweefsel is, zoals velen misschien inmiddels weten of nog niet, ook een endocrien orgaan. Dus een weefsel wat ook hormonen produceert.
En een van die hormonen is leptine. En ja. Wat doet leptine precies?
Leptine is, ik leg het altijd zo uit dat het de brandstofmeter is. Dus het geeft een signaal naar onze hersenen toe of er voldoende energie op voorraad is.
Ja, maar als we het hebben over brandstof, dan hebben we het over glucose, glycogeen en over vet. En leptine geeft natuurlijk met name de hoeveelheid vetreserve weer.
Klopt.
En dat betekent dat als leptine dat doet, dan is leptine tevens verantwoordelijk voor de tijd die je tussen 2 maaltijden kunt laten zijn zonder voeding.
Correct.
En we zien natuurlijk bij heel veel mensen die niet of nauwelijks gevoelig zijn voor dit signaal, omdat dat mensen zijn die moeilijk zouden kunnen vasten bijvoorbeeld.
Ja.
En dat zijn mensen die dan niet meer gevoelig zijn voor het hormoon leptine. En dat is vaak in de receptoren zit dat in het brein.
Ja.
Die moeten registreren of dat er inderdaad voldoende energie is. En dat geeft ook toestemming voor genezing, voor wondgenezing, maar ook voor bijvoorbeeld voortplanting, et cetera.
Ja.
Een graad koorts bijvoorbeeld kost meer dan 250 kilocalorieën per uur om dat te onderhouden. En dat betekent dat als je koorts wil maken, dan moet je toestemming hebben. En als je toestemming wil hebben om koorts te maken, dan moet het brein kunnen meten, kunnen weten dat er voldoende energie is in het lichaam om dat toe te staan, inderdaad.
Ja. Dus jij, ik dacht, je gaat even structureel doen, maar nee, je gaat gewoon meteen los.
Ja, ik ga gelijk los. Ja, okay. Alles wat er voor me gedacht komt, dat ja. spuug ik uit.
Nou.
Maar goed, jij was in de structuur aan het vertellen dat er dat visceraal vet, nou ja, visceraal vet had je het eigenlijk niet over gehad, maar dat nee. vetweefsel endocrien weefsel was.
Ja, en nou ja, je zou kunnen zeggen dat we twee soorten vet hebben, in die zin qua locatie dan. Niet qua soort, want dat komt zo meteen. Maar subcutaan vet, dat kent iedereen zeker wel en dat is ook vaak zichtbaar aan de buitenkant. In principe ook de voorkeursregio om vet op te slaan. En als deze vetdepots vol zitten, en dan kan het ook zijn dat je het vet gaat stapelen rondom de organen. En dan komen we automatisch op tweede locatie van vet. En dat is het viscerale vet. Wordt vaak ook gebruikt als indicatie voor een stuk gezondheid toch wel. Want hoe meer vetweefsel rond je organen, hoe ongunstiger kunnen we toch wel zeggen over het algemeen.
Ja.
En dat vetweefsel daar is ook in staat om bijvoorbeeld cytokines te produceren, indien daar, ja, laten we maar zeggen, een overmatige groei van vetweefsel ontstaat.
Hebben wij daar nog een stukje in over mensen die vetcellen kunnen dupliceren en mensen bij wie dat eigenlijk vast ligt?
Nee. Ik denk niet dat het er expliciet in staat.
Denk het ook niet. Maar goed, dat betekent dus dat een overmaat aan vetweefsel rondom de organen die cytokines afscheiden, dat eigenlijk immuunstoffen zijn. Dus dat activeert het immuunsysteem.
Ja.
Dus in feite kan je zeggen dat als je visceraal vet hebt opgeslagen, dat een activator is van je immuunsysteem.
Ja.
En als we het hebben over klachten aan arm, nek en schouder, dan zou je kunnen zeggen dat als het vetweefsel het immuunsysteem activeert, dat misschien de regio waarin je je kansklachten, waar de regio waar dat vandaan komt, qua oppervlakte minder groot is dan het endocrine weefsel, het vetweefsel. En dat het mogelijke reden is waarom dat kansklachten niet goed opgelost worden. Omdat het immuunsysteem met andere zaken bezig is.
Ja.
Dat heeft met prioriteiten te maken.
Ja, correct. En als we kijken naar de evolutionaire, kunnen zeggen.
Ja, pak de controle maar eventjes over de.
Ja, dat deed ik ook. Ja. Had je goed in de gaten. de evolutie van beweging en energie. En dan zien we dat vroeger het energieverbruik veel hoger lag, dagelijks. En de calorie-inname ook. Maar dat de verhouding tussen die twee heel anders was. En een lagere verhouding. Wat dus eigenlijk betekent dat we wel meer voedsel hebben nu dan voorheen. We hadden meer schaarste natuurlijk in het verleden.
Ja.
En de meer beweging toen staat tegenover minder beweging nu. En die onbalans die geeft eigenlijk een verstoorde verhouding tussen ons energieverbruik en de calorieën die we binnenhalen aan energie. En een groot probleem is eigenlijk dat ook stress, prikkels die tot toch overleving leiden.
En
die
honger was in het Paleolithicum natuurlijk echt een grote stressor.
Precies, dat leidde ook tot een beweging om op zoek te gaan. En in het huidige tijdperk leidt stress zeker niet per se tot beweging.
Nou, dat is dan vooral omdat er meer voedsel aanwezig is en dat dus de stressor niet lijkt te zijn.
Precies. En je zou dus grofweg kunnen zeggen dat ons systeem eigenlijk gemaakt is, of meer gericht was, meer aangesproken werd op verbruik onder stress. En dat we tegenwoordig onder stress meer aan opslag doen van energie. En dan bouwen we eigenlijk vet op. En specifieke vorm ook van vet, waarin vooral opslag plaatsvindt. En dat is het zogenaamde witte vetweefsel.
Mm-hmm.
En daartegenover staat dat we meer bruin vet opbouwen als we die verhouding tussen calorie-inname en energieverbruik meer naar een evolutionaire verhouding zouden trekken.
Ja, het grappige daarbij is dat als je gaat kijken naar de vroegere jager-verzamelaars, dat zij een energieverbruik hadden door lichamelijke activiteit van rond de 1250 kilocalorieën tegenover de westerse moderne mens slechts 555. En dat betekent dat de helft is aan energieverbruik door lichamelijke activiteit. Daar staat tegenover dat onze energieinname in het Westen op het moment rond de 2000 kilocalorieën per dag ligt. terwijl die evolutionair veel hoger lag, rond de 2900 kilocalorieën. En toch zie je dat als je de calorieinname afzet tegen het energieverbruik door lichamelijke activiteit, dat de jager-verzamelaar daar een betere gemiddelde 2,3 heeft, terwijl de westerse moderne mens op 3,7 zit.
Ja.
En dat betekent dus dat er meer kans op opslag is in de vorm van wit vet. En het verschil tussen wit en bruin vet, weet ik niet of we daar ooit wel eens over gesproken hebben, maar het verschil is dat het bruine vet mitochondriën bevat. En dat dat dus vetweefsel is wat ook energie verbruikt. Vooral voor thermoregulatie belangrijk.
Ja.
En dat wit vetweefsel wit is omdat het niet gekleurd wordt door het gebrek aan mitochondriën.
Klopt. Volgens mij had het ook te maken met ijzer. Hè? Het meer aanwezig zijn van ijzer ook in de mitochondriale cellen die de bruine kleur in gaf.
Ja, ja, maar goed, het gaat om de mitochondriën wel of niet aanwezig zijn.
Ja, dat vond ik leuk om te zeggen.
Oké.
Okay. Ja, en wat je zelf al terecht zegt, vetweefsel is dus op opslag gericht als het wit gekleurd is en op energieproductie als het bruin gekleurd is. En je zou dus kunnen zeggen dat de verhouding een beetje zoek is. Te veel wit vet, te weinig bruin vet. En dat leidt dan tot een aantal zaken, want vetcellen die groeien, gaan stuk, daar komt schade, daar komt een ontstekingsreactie, want dat is altijd als er schade ontstaat. Dus je kan een laaggradige ontsteking ontwikkelen door stapeling van witte vetcellen. Maar het zorgt ook voor een verstoorde signalering van leptine.
Insuline.
Insuline, want ja, je bent alleen maar aan het opslaan. Je bloeddruk kan daarvan stijgen. D3 en K2 kunnen deficiënt zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat ze vet oplosbare vitamine zijn. En stollingsproblematiek, nou ja, eigenlijk het hele cardiovasculaire pakket, daar heb je toch een vergroot risico op indien je te veel wit vet stapelt.
Het is natuurlijk ook al heel lang bekend dat cardiovasculaire risicofactoren zijn. Want als je gaat kijken naar die cardiovasculaire risicofactoren, dan is het bijna altijd, er zijn vijf criteria voor, en waarvan er eentje natuurlijk is een middelomvang die groter is dan 102 centimeter voor mannen en 94 centimeter voor vrouwen.
Ja.
En te weinig bruin vet leidt dan tot een slechtere thermoregulatie, dus het is lastiger om warm te blijven. Het vermindert je totale energieverbruik, want minder mitochondriën, dus minder aanmaak van ATP. Te weinig bruin vet leidt ook tot een hogere bloedsuikerspiegel, wat ook insulineresistentie in zijn gevolg heeft. En dat kan zelfs uiten in diabetes type 2. Verder zien we vaak verhoogde bloedvetwaardes. En dan moet je denken aan triglyceride, HDL, LDL cholesterol.
Ja.
En het kan leiden tot een vervette lever, een non-alcoholic fatty liver disease. Dus het is wel redelijk belangrijk.
Dat is het zeker. En dan bestaat er zoiets als de vet-hersenas. Dus dat is de communicatie tussen ons vetweefsel. Enerzijds in samenwerking met de pancreas, anderzijds. En de signalen die daar vandaan komen richting ons brein.
Mm-hmm.
En in een normale situatie zou het zo moeten zijn dat als een vetcel zich vult, dus als er energie wordt opgeslagen, dat die vetcel dan steeds wat meer leptine gaat maken.
Mm-hmm.
Wat ons brein moet vertellen van kijk, de voorraad, de tank is aan het volgaan, lopen. Mm-hmm. En als die tank vol is, dan moet daar eigenlijk ook een signaal komen wat voor ons een gevoel moet geven van verzadiging. Dus dan kunnen we stoppen met aanvullen, eten.
Ja.
En als dat allemaal goed werkt, dan is er op een moment dat er energie weer verbruikt wordt, als het goed is, ook weer op een gegeven moment een signaal tot honger, waardoor er weer naar eten wordt gezocht en gevonden en opgegeten. En dan heb je eigenlijk dezelfde cyclus weer.
Ja, en daarnaast is het zo dat als je eet je bloedsuikers weer omhoog laat gaan dankzij het eten wat je eet, dat een signaal is voor de alvleesklier om insuline te produceren. En insuline is het vetopslaghormoon.
Ja.
Insuline wordt klassiek gezien als een hormoon wat ervoor zorgt dat de bloedsuikerspiegel daalt doordat insuline aandokt op een cel, waardoor de cel de glucose kan opnemen. Maar een cel kan natuurlijk maar een beperkte mate van glucose opnemen, dus voordat de cel insuline resistent wordt.
Mm-hmm.
En dat is het moment waarop onze vetcellen zich gaan vullen. In de productie van leptine zorgt het ook weer eigenlijk voor een signaal naar de pancreas om minder insuline te gaan produceren.
Ja. Ja, zo het cirkeltje rond. Hè? Dus dat is eigenlijk hoe energie vanuit het vetweefsel ook gereguleerd en bepaald wordt.
Ja, en om dat nou nog eventjes wat gedetailleerder te vertellen. In feite is het zo dat glucose door de citroenzuurcyclus eigenlijk om wordt gezet in citraat. En met behulp van acetyl-CoA en malonyl-CoA kunnen we vetzuren produceren. Die vetzuren kunnen gebruikt worden als fosfolipiden om onze celmembranen te genezen, te herstellen, te laten bestaan. En die kunnen worden omgezet in triglyceriden en die dan worden opgeslagen in de vorm van adipose tissue, dus vetweefsel. En dan hebben we, als je gaat kijken naar de fysiopathologie van het vet, dan heb je het wat, het PVAT en het BAT. Nou ja, wat? En white adipose tissue.
Ja.
En PVAT is dan een tussenvorm. En ik moet je even schuldig blijven waar P en V voor staat.
Oh, maar dat staat ernaast hoor. Dat is perivascular.
Oh, dat is heel goed.
En dan hebben we natuurlijk het bruine vet, BAT, brown adipose tissue. En ja, er wordt ook ooit gesproken over beige vet, hè?
Ja, als een tussenvorm.
Tussenvorm dus. Dan heb je een beetje een mix van opslag en energieproductie.
Ja, en als je dan gaat kijken naar die UCP1-expressie, dan zie je dat die erg laag is bij wit adipeus weefsel. Wauw! En dat die redelijk hoog is bij brown adipose tissue. En die UCP1-expression heeft te maken met de hoeveelheid warmte die de mitochondriën produceren.
Uncoupling en, protein.
Ja, en je ziet vaak dat dit ook een rol speelt bij bijvoorbeeld jicht. Dat een te laag uncoupling protein is, zeg maar. Ja. Waardoor er meer urinezuur vrijkomt.
Ah. Weer wat geleerd.
Thank you.
Ja, en we zeiden eerder zit het er nog in. Maar
het zit erin.
Bruin versus vet, er komt nog een afbeelding van als jij ook doorklikt. Maar dat is eigenlijk wat we al gezegd hebben. Maar wat wel interessant is dat bruin vetweefsel bevat dus meer mitochondriën. En baby's en kleine kinderen, die hebben eigenlijk gewoon een bruin weefsel vet voorraad. Maar bij de meeste volwassenen zijn die eigenlijk non-actief geworden of omgevormd naar wit vetweefsel. Omdat de prikkel tot behoud van bruin vetweefsel steeds minder aanwezig is. Want temperatuurregulatie, de functie is warmteproductie, energieproductie, wordt natuurlijk veel minder aangesproken. Zoals je al in de verhouding zag. Hè, we hebben veel minder energie die we gebruiken om te bewegen. En we hebben natuurlijk overal onze temperatuur gereguleerd. Dus we zitten, zoals wij altijd zeggen, je gaat 's ochtends vanuit huis 20 graden, de auto in 20 graden, op je werk 20 graden, thuis 20 graden, naar de sportschool 20 graden,
ja,
enzovoorts.
En de noodzaak om temperatuur te laten stijgen in je lichaam wordt dus minder, waardoor ook gewoon de functie van bruin vet minder noodzakelijk is. En dat is de reden dat koud douchen, ijsbaden,
ja,
waarvan je de populariteit natuurlijk enorm ziet toenemen,
ja,
effect heeft op het omvormen van wit vet naar bruin vet en dus naar thermoregulatie.
Ja, zoals hier ook staat, hè, evolutionair waren er geen elektrische dekens.
Niet?
Nee.
Dus waren er wel, maar er waren nog geen stopcontacten.
Dat zou kunnen. Geen idee.
Nee.
Goeie intro, ja. Dit. Ja. Nou ja, dus dan hebben we denk ik genoeg gezegd over wit en bruin vetweefsel. En wist jij al dat het hormoon afkomstig is van het Griekse woord homao?
Dat wist ik.
Ja?
Ja. En wat betekent dat?
Dat betekent in beweging zetten.
Dus we zullen zeggen dat hormonen iets in beweging zetten.
Ja.
Hormonen zijn een boodschappenstof die dus een functie in beweging zetten. Ze beïnvloeden allerlei functies, variërend van je eetlust en verzadiging. Maar zelfs ook slaap en rust en herstel is hormoonafhankelijk.
Ja, en wij hebben geleerd en nog eens benadrukt laatst toen we op het congres waren, dat hetzelfde hormoon in een andere omstandigheden een andere functie kan hebben.
Ja, en in totaal zijn er ongeveer 50 hormonen bekend. En leptine is dus het hormoon dat je hersenen vertelt dat je nog niet hoeft te eten, omdat er nog genoeg energie is.
Ja, en vet produceert leptine, maar dat hebben we eigenlijk al gezegd. Dus hoe meer je vetcellen gevuld zijn, en vet is energie, hè, dus dan heb je dus ook meer leptine. En is er ook toestemming om deze energie te gaan verbruiken als de leptine toe gaat nemen.
Ja, nou ja, wat we al verteld hebben, hè, het is een toestemmingshormoon wat je net zegt. Het heeft invloed op je immuunsysteem, het heeft invloed op je reproductieorganen. Bijvoorbeeld, je ziet wel vaak dat bijvoorbeeld in de, nou ja, een jaar of 30 geleden, 35, misschien wel 40 jaar geleden, dat je de DDR-vrouwen in de atletiek had.
Ja.
Die dus eigenlijk zoveel trainden dat ze zoveel testosteron aanmaakten en misschien op andere wijze ook in hun lichaam kregen om sterker te worden. Maar die waren dan, die zaten zo laag in hun vetcellen, die waren zo droog, zeg maar. Dat die bijvoorbeeld geen menstruatie meer hadden.
Ja, zelfs zie je natuurlijk terug bij eetstoornissen en dergelijke. Dan valt op een gegeven moment ook de menstruatiecyclus weg. En dan is dat eigenlijk het signaal van er is dus ook geen toestemming meer om...
Voor reproductie.
Voor reproductie, ja.
Nou, hoe werkt dat dan? Hoe ontstaat die leptine nadat je een maaltijd gegeten hebt? Dan gaat het signaal naar de hypothalamus. En dat signaal is dus leptine nadat het door vetcellen wordt vrijgelaten. Dat zorgt voor verzadiging. Het geeft toestemming om actief te worden. En dat betekent dus dat als je leptine resistent bent en na het eten als het ware inkakt en je dus geen toestemming meer hebt om te bewegen, dat dat een signaal zou kunnen zijn dat je leptineproblematiek hebt.
Ja.
Samen met insuline is het verzadigend en insuline stimuleert die vetcellen tot het produceren van leptine. En insuline is dus bepalend voor de maaltijd grootte en leptine is dan verantwoordelijk voor de verzadiging.
Ja, en vanuit de evolutie... Weet je al gezegd, we komen eigenlijk uit een wereld met schaarste.
Ja.
En we moesten inspannen om aan voeding te komen. En er was een afwisseling tussen die twee. En nu is die afwisseling sowieso weg. En maar mensen die in tijden van overvloed goed konden opslaan. En die hadden ook de meeste kans om te overleven. Dat is iets wat in onze genen zit. Maar nogmaals, de wereld van schaarste is in feite weggevallen.
Nou ja, wat je dus ziet is dat we een evolutionaire druk hebben om als er overvloed is op te slaan. En dat is dan voor tijden van schaarste. Alleen komt er nooit meer schaarste.
Ja,
dus we blijven opslaan.
Ik had van de week een podcast opstaan. En daar werd in gezegd, en dat vond ik eigenlijk wel een goeie, van we zijn weg van natuur gegaan naar cultuur.
Ja.
Dus naar een omgeving die, nou ja... dit soort dingen uitlokt. Omdat het ook eten is natuurlijk een heel ander iets geworden dan iets van onze natuur. Want eten is in principe helemaal niet, volgens mij, de bedoeling dat dat lekker smaakt en dergelijke. Het is brandstof, primair gezien.
Nou, brandstof, bouwstoffen. En je ziet natuurlijk dat er collega's zijn die dat ze zo mooi noemen, dat de rode loper wordt uitgelegd voor ongezonde voedingsgewoontes. Er is altijd overal voedsel aanwezig. Je hebt echt op iedere straat, hoe kan je iets eten? Dat zorgt voor gemiddelde overmatige vetopslag. En het probleem is dat we die energie bijna niet meer gebruiken om te bewegen. En dat is dus eigenlijk een mismatch met onze genen.
Ja, en eigenlijk is het van de andere kant ook fantastisch dat we dus hebben bedacht dat we nooit meer een energietekort hebben.
Ja, dat is dankzij ons grote brein dat we dat hebben kunnen doen. Maar helaas hebben we dus niet onze genetische voorbestemming om veel op te slaan voor geval dat er nog een tijd van schaarste komt om dat uit te zetten.
True that.
Ja. Nou ja, en dan als je gaat kijken naar een van de organen die een potentiële impact hebben op de klachten in je arm, nek en schouder. En dan hebben we het vooral over... de ophanging van bijvoorbeeld de long als biochemische, maar ook visceraal deel, zeg maar. Leptine is een van de hormonen die daar een rol in spelen. Leptine speelt een rol in de aanleg van je longen. Het speelt een rol in de uitrijping van de longen. Het controleert je ventilatie, dus CO2 en O2 uitwisseling. En het reguleert, het moduleert eigenlijk de immuunactiviteit. En er is een publicatie geweest, The 1000 Phases of Leptin in the Lung, waar onder andere verteld wordt dat longen een eigen bioritme hebben. Fase van hyperactiviteit van longen is tussen 5 en 6 uur in de ochtend. Bij longproblematiek is er dan een te late productie van melatonine in de avond, met als gevolg een uitdoving van de cortisol awakening response. Dat zorgt ervoor dus dat je later of moeilijker wakker wordt. En die uitdoving van de cortisol awakening response hangt samen met de leptineproductie, want die is het hoogste midden in de nacht.
Dus heeft er impact op je longen.
Ja. Nou ja, en hoe komen we dan tot de leptineresistentie? Het doel van, dus als er kort, nog maar weer eens benadrukken, als iets kortdurend aanwezig is, dan is het functioneel. Als iets langdurig aanwezig is, dan wordt het misschien een probleem. Het doel van insuline en leptineresistentie, in dit geval gaat het over leptine, is het verdelen van energie. Bijvoorbeeld, door leptine resistent te zijn, geef je je brein het signaal dat er niet genoeg energie aanwezig is en dat er dus geen toestemming is voor allerlei activiteiten. En als je leptine resistent wordt, dan zegt je brein van eten, 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 glucose. En die extra energie, die glucose, die wordt vrijgemaakt voor het immuunsysteem. Zoals we al verteld hebben, wordt leptine geproduceerd door het witte vetweefsel. Onderhuidsvet, dus subcutaan vet, produceert meer leptine dan visceraal vet. Het viscerale vet, zoals gezegd, produceert minder. Maar dat is de aanleiding voor het ontstaan van insulineresistentie.
Ja, en dan hebben we ook nog eens postprandiaal. Dus na de maaltijd een stuk productie van insuline, wat ook weer opnieuw leidt tot leptineproductie. Dus zo is er een continue versterking die, als je die maar continu voert, dat ze allebei zeer hoog oplopen in productie.
Nou ja, en leptine en insuline zijn dus nodig om langdurig immuunsysteemactiviteit te ondersteunen, te waarborgen zelfs. En dat betekent dat als je insulineresistent bent, als je leptineresistent bent, dan heeft dat maar één doel. En dat is dat het immuunsysteem actief kan blijven. En dat is eigenlijk met alle heractiveringsstrategieën in onze REVO-methode zo. Eigenlijk bijna altijd is het probleem dat we eigenlijk uitgaan van een te hoge activiteit van het immuunsysteem door een laaggradige ontsteking. Als die energieverstoring, als die energiesignalering verstoord is, dan heeft dat dus impact op groei en reproductie. Maar groei is ook herstel.
Zeker.
Dat heeft impact op verzadiging, logisch, hè, want je gaat minder verzadigd zijn, meer blijven eten. En het heeft ook impact op schildklier, want schildklier is natuurlijk eigenlijk, het schildklierhormoon is het toestemmingshormoon ook om te functioneren.
Ja. Ja, en ik denk dat we een beetje in herhaling vallen, maar dat leptine signaleert dus onze hypothalamus over de energievoorraad. En de hypothalamus is natuurlijk onze grote gezondheidsbaas, de health governor, die ook weer toestemming geeft aan andere endocrine systemen om daar energie te mogen gaan verbruiken. Hè. Zoals jij net al noemt, de schildklier is bijvoorbeeld een orgaan dat ook het metabolisme omhoog of omlaag zet, dus ook toestemming geeft om ergens energieproductie toe te mogen laten nemen. Ja, en zo zie je dus gewoon dat, dat allerlei systemen onder invloed van leptine anders met energie omgaan eigenlijk.
Ja, nou goed, daar hebben we het al even uitgebreid over gehad. Maar de kikker is dat als het immuunsysteem TNF-alpha produceert, dat TNF-alpha ook voor productie van leptine kan zorgen. Dus het immuunsysteem kan letterlijk ervoor zorgen dat je leptine resistent wordt. En je krijgt dan natuurlijk centrale leptine resistentie. En dat blijft het inderdaad actief in het immuunsysteem. Ik hoor iemand binnenkomen.
Ja, dat hoor ik ook.
Ja, maar die stoort ons niet.
Nee. Ja, en overgewicht, nog eens een keer, leidt mogelijk tot, nou ja, overgewicht is in feite al een vullen van vetcellen. Meer leptineproductie. De hypothalamus in de hersenen wordt op een gegeven moment resistent voor leptine. Door de resistentie weet de hypothalamus niet goed hoeveel energie er aanwezig is in het lijf en stimuleert het om door te blijven eten en onverzadigbaar worden. Dat leidt tot een vicieuze cirkel. En om het op te lossen, ja, moet je natuurlijk verder kijken dan alleen maar een klein stukje. Maar dat geldt altijd voor dingen die
dat is eigenlijk hetgene wat wij doen. Verder kijken dan het eerste plaatje.
Ja, het is natuurlijk nooit alleen leptineresistentie. Er zijn allerlei andere organen al betrokken, zoals je de hele tijd van ons terug hoort. Maar je bent waarschijnlijk ook insulineresistent. Waarschijnlijk is er ook sprake van stress in een chronische vorm, op wat voor gebied dan ook. En is dat dus niet het enige wat er aan de hand is?
Als er dus sprake is van insulineresistentie, dan zie je vaak dat, of leptineresistentie, dan zie je dat vetcellen meer leptine gaan produceren. Dat is hyperleptinemie. En het meer produceren van leptine heeft een aantal voordelen, maar het heeft ook een aantal nadelen. De voordelen van een verhoogd leptine is dat het beschermt tegen hart- en vaatziekten. Doordat het eigenlijk het afzetten van lipides in de hartspier tegengaat. Het heeft een antipathogene werking. Dus kinderen met bijvoorbeeld een lager leptinegehalte, die zijn vatbaarder voor virussen en bacteriën. Het toestemmingssysteem hierin garandeert dat het TH1 en TH2 functie in het immuunsysteem gereguleerd wordt en dat het ontsteking toelaat.
Ja.
De nadelen is dat tijdens een actief immuunsysteem eigenlijk een toestemming vraagt om die dure koortsreactie uit te lokken, wat ik net al vertelde. Hè, kan gaan leiden tot een ontstekingsgerelateerde extreme vermagering. En we zien dat vaak natuurlijk bij die cachexies worden mensen dan. Hè.
Ja.
En je moet je realiseren dat iedereen een specifiek setpoint heeft. Want dat is wat we net over hadden. Vanaf je 20ste blijft namelijk de hoeveelheid vetcellen constant. Die kunnen dus alleen nog maar voller of leger worden. Zodra je afvalt zijn je vetcellen minder gevuld en neemt de hoeveelheid geproduceerde leptine af. Dat betekent dus dat als je maar lang genoeg afvalt, je minder leptine gaat produceren, waardoor je gedwongen wordt om meer te gaan, waardoor je eigenlijk meer honger krijgt, zeg maar.
Ja.
En dat is exact wat je hypothalamus zegt. Je moet weer gaan eten, want die wil dat je weer terug gaat naar je oorspronkelijke setpoint. En dit zet dus aan naar die eetbuien om die vetcellen maar weer te vullen. En er is een soort van, ja, je kan zeggen een soort van streefwaarde in je hypothalamus. En je hebt de hyperplasische
trofisch.
Hypertrofisch. Ja. En hypertrofisch worden de vetcellen groter. En hyperplasisch ben je in staat om nog meer vetcellen aan te maken. Maar voor de gemiddelde mens geldt dat rond de 20 eigenlijk dat setpoint gezet wordt.
Ja. Inderdaad, die had ik ook maar overgeslagen.
Ja.
En als je dan kijkt naar het evolutionaire model, waar wij ook in de Revo-methode altijd mee werken, dat is eigenlijk de E van Revo, dan gaat het hier over energieverdeling en daarmee eigenlijk over metabole flexibiliteit. En dan
ben je, als je metabool flexibel bent, dan ben je metabool gezond.
Precies.
.nl.
Ja. En een ketogene status af en toe bereiken, dat helpt om metabool flexibel te kunnen zijn, omdat je daarmee verschillende brandstoffen kan gaan aanspreken. Ketogene status betekent dat je ketonen gebruikt, wat natuurlijk een vorm van vet als brandstof is.
Ja.
En,
in de lever wordt uit vet ketonen gevormd die als brandstof gebruikt kunnen worden. En de lever zelf kan deze ketonen niet gebruiken. Maar de hartspier, alle andere spieren en ook onze hersenen doen het heel erg goed op ketonen.
Nou, bedankt voor deze aanvulling.
Graag gedaan.
En in het geval van leptineresistentie is het interessant om vet als brandstof te gaan aanspreken. Omdat je daarmee in ieder geval ook andere zaken zoals insuline en leptine weer beter in functie laat komen. Hè? Dus als je het niet goed werkt, moet je iets doen om eigenlijk het mechanisme wat ontregeld is, in dit geval leptineresistentie, uit die resistentie te trekken. En dan zul je dus het lichaam in een ander metabolisme moeten brengen om dat om te keren.
Ja, we hebben dan de zogenaamde acro- en nadierfases, zeg maar. En eigenlijk wil dat zeggen dat als er veel leptine aanwezig is, dat er weinig receptoren zijn. Dus je bent minder gevoelig voor leptine. Dus op het moment dat je minder leptine gaat produceren, zal het aantal receptoren voor leptine toenemen. Je wordt daarmee gevoeliger voor leptine. Een van de manieren, zoals je al net zei, is dat te doen om metabool flexibel in een ketogene status te komen. Dan gebruik je letterlijk vetten als brandstof, als vorm voor ketonen. Maar dat kan alleen maar. Je kunt alleen maar vet gebruiken als brandstof als insuline laag is. Als insuline om welke reden dan, en dat kan bijvoorbeeld immuunactiviteit zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld stress zijn, want cortisol verhoogt je bloedsuikerspiegel en adrenaline, dan wordt het steeds moeilijker om in zo'n ketogene status te komen en daadwerkelijk die vetten te gebruiken als brandstof. Nou, hoe ga je dat nou doen? Door je maaltijdfrequentie naar beneden te brengen. Dan ben je eigenlijk je lichaam aan het uitdagen met te weinig glucose, te weinig koolhydraten, te weinig brandstof.
Ja.
Om de opgeslagen brandstoffen te gaan gebruiken als bron van energie. Nou, dan zijn er een aantal, aantal manieren waarop je dat kunt doen. Je kunt terug naar een time-restricted feeding van een eetwindow van 8 uur. Of van 6 uur. Of zelfs van 4 uur. En er zijn mensen die OMAD doen, one meal a day.
Ja.
En daarmee ga je eigenlijk opnieuw je leptinegevoeligheid herstellen.
Ja, en dat is wat wij ook doen. Nou ja, dan kun je natuurlijk gebruiken om het te behandelen. Maar in feite moet je dat blijven doen om te voorkomen dat je terugvalt in eenzelfde patroon. Dus dan de V van de Revo, die je net eigenlijk vertelde. Dat kun je dus doen door aan je maaltijdfrequentie te sleutelen.
Ik ben in 2016 begonnen met de opleiding toegepaste kinesiologie. Orthomoleculaire geneeskunde volgens de KPNI. En ik weet dat dit een van de onderwerpen was van een van de eerste lesdagen. En ik heb dan en daar op dat moment besloten om cold turkey naar 2 maaltijden per dag te gaan. Ik weet nog dat ik in de eerste, nou ja, misschien wel 4 weken, misschien zelfs wel de eerste 6 weken, enorme tekort aan glucose had voor mijn breinfunctie. Ik was gewend om 6 keer per dag te eten, want je moet het motortje laten branden. En ik ging terug van 6 keer, 7 keer, misschien wel 8 keer per dag iets eten naar 2 keer per dag. En de nuchtere tijd, dus de tijd die ik niet at, heb ik direct vanaf dat begin op 16 uur gezet. Nou, dat betekent dat ik dus time-restricted feeding heb gedaan. En ik denk dat ik in die periode, in combinatie met nuchter bewegen, ik denk dat ik wel 20, 25 kilo ben afgevallen. En dat is dus gebeurd door vet, alleen vet, te gebruiken als een vorm van brandstof.
Ja.
En de nuchtere training bestond toen al uit krachttraining vooral, zeg maar.
Ja.
Maar ook uit HIIT trainingen, high intensity interval trainingen.
Ja, en als wij dat dan bij patiënten gaan onderzoeken, je zou dit mechanisme natuurlijk kunnen neerleggen op allerlei problematiek, maar omdat leptine een belangrijke rol speelt in onze longen, hebben we ervoor gekozen om het bij kans neer te zetten, omdat ook klachten van arm, nek en schouder vaak in relatie staan tot je hoogtorakale gebied. En daar zijn voor ons als osteopaten belangrijke connecties met longweefsel. Nou, we doen dat eigenlijk door te testen op herhalende spiercontractie.
Dus in plaats van 1 keer iets te testen, 6, 7, 8, 9, 10 keer achter elkaar een spier laten aanspannen.
Ja, en als een spier dat niet kan, en gaat hier overigens niet om maximale kracht testen of zo. Het is geen 1 RM of weet ik veel hoeveel RM test. Maar het is een test op eigenlijk neurologische aansturing. Neuromusculaire sturing. En een spier die gezond in zijn metabolisme zit, die goed aangestuurd wordt, die zou eigenlijk bij wijze van spreken oneindig dit soort contracties moeten kunnen doen.
Ja, vooral omdat het geen maximaal kracht is.
Ja, precies. Maar als er geen toestemming of energie is, omdat leptine ontregeld is.
Ja.
En dus eigenlijk mitochondriale functie onder druk staat, dan ga je zien dat een spier dat niet kan. En dit is vaak het beeld dat je gaat zien bij mensen die leptine resistent zijn.
Mm-hmm.
En wij testen dan natuurlijk vanuit de orthomoleculaire hoek gedacht met een supplement dat heet CPNI. Maar dat is iets, dat is eigenlijk een samengesteld supplement, hè, waar er allerlei ingrediënten in zitten die de gevoeligheid voor leptine weer herstellen.
Mm-hmm.
En als je daarmee dan in 1 keer weer je herhalende spiercontractie je terugkrijgt, ja, dan weet je dat leptine resistentie een rol speelt.
Ja, dat is de manier waarop dat wij dat inderdaad testen. En als je gaat kijken naar die leptine specifieke supplementen, dat weet ik even niet uit mijn hoofd.
12.
12. Nou, 12 is inderdaad. En die kan je dan op 2 manieren inzetten. Maar dingen die daar een rol in spelen zijn bijvoorbeeld choline, garcinia, nou ja, vijgcactus. Allerlei zaken die dus impact hebben op die leptineresistentie of leptine tekort. Hè. Beide geven een fout signalering van hoe of wat. Dus nou ja, daar zijn we specifieke supplementen voor. In onze masterclass krijg je die dan ook van ons zeg maar uitgereikt om als test te gebruiken.
Als je ons boekt door een mailtje te sturen naar info@metabolgezond.nl.
Jij bent goed bezig.
Ja, en de behandeling die wij doen, of een manier van behandelen, we hebben natuurlijk al gehandeld. We hebben het gehad over de behandeling in de vorm van aanpassing van maaltijdfrequentie. Maar we hebben al de hele tijd gezegd, leptine wordt geproduceerd in vetweefsel. Vetweefsel is dus ook verantwoordelijk voor leptineresistentie. Dus we moeten eigenlijk de functie van vetweefsel weer herstellen door in ons geval als moderne mens de hoeveelheid wit vet eigenlijk terug te schroeven. En dat noemen we dan met een mooi woord...
Browning.
Browning.
Browning van wit vet. En nou ja, als het witte vet gebruind wordt, dan zie je dat de mitochondriale dichtheid toeneemt, dat de thermogenese toeneemt, dat USP1 beter wordt geëxpresseerd. Nou ja, en dat is vooral van belang als je gaat kijken naar... die energieverdeling.
Ja.
Nou ja, we hebben het over intermittent fasten of time-restricted feeding gehad. Ik heb het al over nuchter bewegen gehad. Het enige wat ik niet echt gedaan heb, consistent, is intermittent kouden. Om dan van wit vet weer bruin vet te maken. Hoewel ik natuurlijk wel in die periode ook heel veel wel buiten ben geweest in de buitenlucht. En ook wel kou heb gehad, zeg maar.
Ja, maar ja, vandaag zijn we ook te klagen dat het zo koud was buiten.
Nou, het was niet koud, de wind was koud.
Oh.
Ja. Maar ja, het is december.
Ja. Alright.
Nou, rond voor deze.
Dat was weer. Ja, tot...
volgend jaar.
Ja, tot volgend jaar. En wel over 2 weken, maar wel volgend jaar.
Ja, dus deze podcast gaat uitkomen aanstaande vrijdag 24 december. Dus ja. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen, kerstdagen, oud en nieuw toe. En maak er iets moois van zijn 2024.
Ja, een Metabol Gezond 2024.
Tot over 2 weken.
Tot dan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.